Zullen wij eerst bidden voor een zegen voor deze ochtend? Heer, ik dank u. Heer, wie u bent. Zoals Marijn bad, u bent er altijd en u gaat altijd door. En dat willen we ook vragen, dat u laat zien dat u er altijd bent. En dan vergeten we wel eens, Heer, dan hebben we u niet voor ogen, maar u bent er altijd. En u wilt altijd doorgaan. En wilt u spreken vanochtend en laten zien wie u bent. En leg het in uw hand en vraag uw zegen ervoor. Amen. Even kijken. Ja, dat gaat goed. Ja. Toen de corona begon en de lockdown kwam, was ik aan het lezen in het boek Joël. En in Joël, het Bijbelboek Joël, staat eigenlijk dat God sprinkhanen stuurt om het hele land kaal te vreten. En in mijn eigen leven had ik best wel even een moeilijkheidje. Er gingen dingen fout, ik voelde me schuldig. Ik zag de wereld om ons heen door een klein virus stoppen. We wisten niet waar het precies eindigde. En ik dacht van, sprinkhanen, je leven wordt een beetje kaal gevreten. Wat heb je daar nog over? Je ziet de kerk niet meer bij elkaar komen. En ik herkende daar iets in. Ik voelde van, dat zit ook een beetje in mijn eigen leven. Dat zie ik in de wereld om ons heen. Je dwaalt van God af. De wereld wordt ook stopgezet door een klein virus. En die sprinkhanen, als je dat ziet in Amerika of in Afrika, dan komen zwermen sprinkhanen en de hele oogst is weg. En die mensen staan daar met lege handen. En het is verschrikkelijk. En dat staat in het boek Joël. En ik ervaarde daar iets van dat zie ik ook in de wereld nu gebeuren. De wereld kan zo stopgezet worden. In mijn eigen leven had ik het een beetje. En in de gemeente zag ik het ook van, de kaalvreter is er en die probeert het kaal te vreten. En ik ging verder lezen. En toen zag ik deze tekst. En dat is de enige tekst die ik niet op mijn blaadje heb, dus ik draai hem even om. En dan staat er in Joël 2, ook nu echter, na al die, dat wat God zegt dat er zal gaan gebeuren, spreek de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met huilen en met rouwen. En scheur uw hart en uw kleren, en scheur uw hart en niet uw kleren. En dat deden de Joden vaak uiterlijk, maar God wil het in ons. Bekeer u tot de Heer, uw God. En dan stond erachter, want hij is genadig en barmhartig, geduldig, rijk aan goed en tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad wat hij voor ogen had. En dat sprak me enorm aan, een eigenschap van God over dat hij zo is. En als wij ons bekeren, en als je dan Joël verder leest, dat gaan we ook doen op de Bijbelstudie. Dan zie je gewoon, hij wil weer overvloed geven, alsof je de verloren jaren in zal halen. En dat is wie hij is. En in Joël staat ook, hij wil zijn geest uitstorten. En daar gaan we het ook over hebben. En ik zag gewoon van, dat wil God, dat is zijn hartsverlangen, omdat hij goed is. Hij is genadig en barmhartig. Hij is geduldig en rijk aan goede tierenheid. En ik zag die tekst en ik ging spreken erover luisteren. En die tekst van God is genadig en barmhartig. Hij is geduldig. Hij is rijk aan goede tierenheid. Die kwam op meerdere plekken terug in het Oude Testament. Het is de meest geciteerde tekst. En ik kwam erachter dat hij ook in Psalm 103 stond. Matthäus heeft hem vorige week behandeld. En daar staat in van, als wij hem zoeken, als wij eerbied en ontzag voor ons hebben, dan wil hij goed voor ons zijn. En dan weet hij dat we klein en nietig zijn, dat we af en toe fouten maken, maar hij heeft het goede met ons voor. Want hij is barmhartig en genadig. Hij is langzaam in het boos worden, zullen we zo ook zien. En hij wil goed voor ons zijn. In Psalm 103 kwam hij terug en Jona komt hij terug, daar gaan we het over hebben. En Joël, Nehemia, daar gaat Gerro misschien nog over hebben in de preek. Hij komt op zeer veel plekken terug. En de allereerste keer dat hij in de Bijbel voorkomt, is dat God hem zelf uitspreekt. In Exodus. En dan staat er, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En ik heb die teksten in verschillende vertalingen zitten lezen. En in het Engels stond er, Yahweh, ik ben er voor jullie. Een God met compassie, compassionate en gracious. Hij is slow to anger. Hij wordt niet snel boos op ons. Hij weet dat we slechts mensen zijn. Abundant, dat betekent overvloeiend van loyal love en faithfulness. Hij wil trouw zijn. En dat is hoe God zich hier bekend maakt. En dat is, als je die geschiedenis leest, is dat net na het gouden kalf. De Heer sluit een verbond met ze. Mozes gaat de berg op. Hij blijft 40 dagen weg. En net nadat ze een verbond hebben gesloten, een huwelijk, gaan ze al vreemd en zeggen ze, maak onze God. En dan gaat Aaron het gouden kalf bouwen en dan gaan ze aanbidden. Dus net na de huwelijkssluiting, het verbondssluiting, gaat het volk al vreemd. Dan komt Mozes voor ze op. En dan vraagt hij van, wilt u toch trouw zijn aan het volk? En dan vergeeft hij het volk, dat gaan we zo ook zien. En dan vraagt God, en dan zegt Mozes, toon mij uw heerlijkheid. En dan zegt God voor de allereerste keer, en dan komt die tekst naar voren, waarom hij dat doet. En hij zegt, ik ben liefdevol en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En dat is wie hij is. En daarom citeren al die profeten deze tekst. En daarom, ik had het echt op mijn hart en aan de hand van Joël om daar iets mee te gaan doen. En nu de pandemie bijna op zijn einde is, tenminste dat hopen we. We kunnen in ieder geval weer een zaaltje gaan huren en bij elkaar komen. Ja, waar dacht ik van, laten we die tekst eens goed behandelen met elkaar. Een avond, gewoon de Bijbelstudie weer, in een zaaltje, niet via online. Je zit maar tegen zo'n scherm te praten en je hebt het idee van wie praat en wie luistert er en wie niet. Heel moeilijk, maar laten we gewoon weer bij elkaar komen. En als je 's avonds niet kan, gaan we het 's ochtends ook doen. En ik vind het spannend, wat komt eruit en ook vanochtend. We gaan vanochtend eerst een reis maken van Genesis tot en met Exodus. Dat God hier in Exodus 34 dit zegt tegen Mozes, wie hij is. Hij heeft door al die daden laten zien wie hij is, maar nu vertelt hij voor het eerst wie hij is zelf. En daarom moeten we er goed naar luisteren. Maar dan gaan we eerst eens een reis maken van Genesis tot en met Exodus 34. En hoe komt het nou dat God altijd doorgaat en dat met zijn plan? Tot Genesis 11 zien we het langzaam naar beneden gaan. Dan komt Abraham in het spel en dan komt er een plan. En dan gaat hij met dat plan verder. En uiteindelijk wil hij dat volk uit Egypte leiden. En dan vertelt hij wie hij is en waarom hij dat doet. En op het eind zullen we dan die tekst zelf behandelen. En ook een soort, wat kun je er dan nou mee? Dus we beginnen helemaal vooraan. En dan beginnen we eigenlijk voor de schepping. Wij kennen God allemaal. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Ik was al een beetje benieuwd hoe dat zou gaan. Er staat een plaatje met gevende handen. Dat is God de Vader. Die geeft. Die geeft zijn zoon en later de Heilige Geest, de duif. En die zoon die gaat aan het kruis voor ons. En zo kennen wij de drie eenheid. Die alle drie zijn rol heeft en die geeft. Maar voordat de aarde gemaakt werd, was er al een drie eenheid. Die was volmaakt. Ze hadden elkaar, er was volmaakte liefde. Ze hadden geen tekort, ze waren niet eenzaam. Want God de Vader was er al. God de Geest en God de Zoon. En er was helemaal geen schepping nodig. Volmaaktheid was er al, liefde was er al. We hadden geen mensen nodig om aanbeden te worden, zodat hij nog groter was. Want wij kunnen eigenlijk niks toevoegen aan zijn grootheid. Maar hij zei toch, laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar ons gelijkenis. Want hij zocht gelijken. In ieder geval in een gelijkenis om liefde mee te hebben. Dus het was een heel doelbewust besluit om te zeggen, ik wil mensen maken. Ik wil liefde hebben met die mensen. Het was helemaal niet nodig geweest. Soms denk ik wel eens, alles was er en dus logisch. En daarnaast is er een God die voor ons zorgt. Nee, het is een heel doelbewust besluit geweest om ons te maken. En dat moet ik voor mezelf wel eens zeggen. Ja, God houdt van me en heeft dat doelbewust gedaan. Voor die schepping. En die schepping was perfect en elke avond wandelde God. Dan kwam God langs wandelen. Hoe kun je het voor je stellen dat God langs wandelt? Maar toch gaat het al snel mis. En dat zien we in het paradijs. En het is niet zozeer dat Adam en Eva ruzie kregen en zonde onderling hadden. Maar ze kwamen eigenlijk in opstand tegen God. De slang zei tegen de vrouw, die ging haar verleiden. En die zei van, eet nou van die appel van de boom van het leven. Of van kennis van goed en kwaad. Dat zeg ik het nog verkeerd ook. Zegt, eet van die boom, u zult niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat dus u als God zult zijn en kennis zult hebben van goed en kwaad. Dus de eerste zonde was niet eens dat ze onderling mot hadden of ruzie of weet van in haar. Maar gewoon opstand tegen God. Ze wouden zelf de schepper, gelijk aan de schepper worden. En daar gaat het mis. En ik moest ook denken, steeds aan dit verhaal. Ik reed een keer, we moesten een presentatie houden. En ik reed met mijn baas terug vanuit Brabant weer naar Amsterdam. En we hadden een presentatie gehouden en op de terugweg hadden we het over God. En ik probeerde uit te leggen wat Pasen is. Ultieme, natuurlijk, waar laat zien wie Jezus is en wie God de Vader is, de gevende Vader. En dan zei hij, ik doe niks fout. Ik doe niks fout tegen andere mensen en zelfs ik help ze ook nog en ik heb niemand nodig. En toen zei ik, misschien moet je ook eens bedenken van, je bent niet zelf God. Je hebt het heel over, ik doe niks fout en ik bepaal het zelf. Maar je bent uiteindelijk gewoon een schepsel en misschien is dat wel je eerste zonde tegenover God. Dat je hem niet erkent als je schepper, je eigenaar. Nou, toen was het gesprek ook vrij snel over, want hij wist niet zo goed wat hij daartegen moest zeggen. En ja, dan weet je wel, dan voel je aan dat iemand opeens de andere kant op gaat in het gesprek, dat het ook even het moment is om weer te laten rusten. Maar dat is vaak iets wat wij willen zelf bepalen. Maar God heeft ons gemaakt. In Psalm 139, een hele mooie psalm, staat ook op het eind van: al voordat je gemaakt wordt, had ik een boek met je hele levensplan klaar. Hij is God en wij zijn de schepsel. En hij wil dat wij in zijn weg wandelen, want wij zijn gewoon zijn eigendom. En dat is de eerste fout. Maar dan gaat God toch verder. En dan staat er, God gaat wel door. Ik zal vijandschap, en dan zegt hij tegen de slang, hè, ik zal vijandschap brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht, met grote letter, en dat is Jezus. En die zal u de kop vermorzelen en u zult hem de hiel vermorzelen. Uiteindelijk zal Jezus overwinnen. En God zegt, ik laat het niet los. Hij had kunnen zeggen, nou, ik laat het nu los, maar hij zegt, ik ga door. De mensen worden uit het paradijs gezet, verspreiden zich over de aarde, maar toch gaat het mis. Na een tijdje ziet God naar beneden en hij kijkt zo naar beneden en dat staat er letterlijk in de Bijbel. Alle mensen zijn de hele dag alleen maar bezig met het denken aan het kwaad. En hij heeft berouw. Berouw dat hij de schepping gemaakt heeft. Vond ik altijd een van de moeilijkste teksten, dat God spijt had. En ik dacht eerst van, hij had spijt dat hij de schepping gemaakt had. Maar later begreep ik, hij had spijt van hoe het geworden was. En er was één iemand die had genade gevonden. Genade in de ogen van God. En dat was Noach. En die zei, ga jij een boot bouwen? En daar was hij 120 jaar van mee bezig. En God vraagt soms het onmogelijke van ons. Maar toch vraagt hij dan mijn geloof dat op te pakken. Gaan jullie 120 jaar aan een boot bouwen? Nou, ik zie het mijzelf niet doen, maar hij deed het. En ze bouwen die boot. En ze komen uiteindelijk naar die zondvloed, komen ze die boot uit en dan gaat hij een offer brengen. En dan ruikt God dat offer en dan staat er, ik heb toch de mens lief. En dan maakt hij die regenboog. Ik zag gisteren ook de regenboog toen ik met de hond aan het wandelen was. En ik dacht, ja, dank u Heer, u gaat door, bevestiging voor mij. En ja, God ziet dan op basis van de aanbidding van één persoon, zegt hij van, ik zal dit nooit meer doen. En als teken daarvan zal ik de regenboog geven. En die regenboog is van ons en niet van de wereld. Hij is een teken van trouw en niet van wat hier nu voor gebruikt wordt. En dat moeten wij elke keer denken als we het zien. En God gaat het opnieuw proberen met een groep mensen. Maar toch wordt het weer over de aarde verspreid. En dan zien we ook dan dat het weer slechter gaat. Mensen maken op een gegeven moment bij de toren van Babel, we zijn ondertussen in Genesis 11 aangekomen, zien we dat het toch weer steeds slechter gaat. En dan staat er in Genesis 11, en ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top tot in de hemel komt en laten we voor onszelf een naam maken. Ze willen hier zelf beroemd worden, ze willen zelf, je voelt een beetje dat verlangen wat Eva had, ik wil zelf zijn als God, ik wil zelf een naam maken. Ik wil niet verspreid worden over de aarde. Ze hadden onderzocht op een gegeven moment hoe je van klei stenen kon maken. En ze dachten, nou, dan kunnen we een toren maken die tot aan de hemel komt. En dan zijn we echt de machtige. En we willen voor onszelf een naam maken. Want anders worden we over de hele aarde verspreid en zijn we gewoon nietige mensen die overal wonen. En dat wouden ze niet. Ze willen weer zijn als God. En God ziet dat. Ja, en die geeft die al die talen. Hè? Op school heb ik dat verfoeid. Natuurlijk moest ik Frans leren. Nou, ik kon er geen zak van. En bleef ik altijd elke bijna jaar zitten op de talen, want wiskunde dat kon ik wel. En denk, ja, waarom heb ik die taal nodig? Naamvallen in het Duits. Maar uiteindelijk is het allemaal hier van terug te vinden. Van mensen waar we zijn, weer als God. En God verspreidt ze over de aarde. En ja, God gaat wel door. Want na Genesis 11, waarin we zien dat de mensen het proberen en het eigenlijk steeds slechter en slechter en slechter gaat. Dan zien we in Genesis 12 dat God zegt, ja, nu zal ik een naam gaan maken. En dan komt hij met Abraham. En Abraham, die wordt door God aangesproken. En dan staat er een tekst in Genesis 12. Dan staat er, de Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader. Maar naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. Dus waarin Genesis 11 mensen zeiden, wij willen een grote naam hebben. Zegt God in Genesis 12, ik ga een grote naam door Abraham maken, zijn volk. En waarom? U zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten, dus iedereen, ook hier in Purmerend, over de hele aarde gezegend worden. En hier zien we een stukje van het verlangen van God. God wil zegenen en hij wil zijn naam groot maken door het volk van Israël. En uiteindelijk kwam Jezus daar en die heeft voor ons ook het evangelie laten verspreiden over de hele aarde. Die zeggen over de hele aarde. En het is niet van mens afhankelijk, maar van deze belofte van God. En dat zullen we vaak zien, een paar keer terug, dat God zegt, ja maar vanwege de belofte aan Abraham ga ik door. Oh, ik sla op de opname, dus thuis zullen ze nu schrikken als ze het ooit naluisteren. Maar God die zegt, ik ga door. En mensen moeten niet zelf denken dat ze een naam kunnen maken, maar God wil een naam maken door Abraham. En dan zien we in heel Genesis, zien we eerst Abraham, lees links, dan Isaac, dan Jacob en dan zijn 12 zonen. En dan zien we heel Genesis een bondgezelschap. God gelooft in Abraham. Hij geloofde dat hij een groot volk zou worden, op hoge ouderdom zou hij nog een kind krijgen. Maar op een gegeven moment zakt dat geloof toch iets weg. En gaat hij met een slavin toch nog een kind maken. En dan komt God langs en zegt hij, nee, dat was niet de bedoeling. Ik wil, Abraham en Hagar. Met name dat is de slavin, maar ik zoek eigenlijk Sarah. Zegt hij, ik wil met Sarah, want ik wil een grote naam maken en het zal mijn plan zijn. En dan is Abraham 100 jaar en zowel Abraham als Sarah lacht eigenlijk God uit. Het is onmogelijk. Ze lachen, Abraham doet het ook een beetje sneaky, dan buigt hij, heel eerbiedig. En dan lacht hij in zijn vuistje. Er wordt er eigenlijk niet op aangesproken. We kennen eigenlijk alleen het verhaal dat Sarah wordt aangesproken als ze achter het doek van de tent dat doet. Maar beide lachen erom. Het is iets onmogelijks eigenlijk in de mensenogen. Maar als God het doet, is het mogelijk. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, staat er dan ook bij. Voor de Heer is niet zo mogelijk. En als zijn belofte het is, dan gaat hij door en dan zal hij doorgaan vanwege die belofte. We zien een bondgezelschap. Nou ja, Jacob, een bedrieger. Uiteindelijk worstelt hij met God en dan wordt hij Israël genoemd. Israël is worstelen met God. En we moeten ook worstelen met God en dan komen we eruit. En uiteindelijk kwam Jacob eruit, maar hij kreeg ook zonen, 12 zonen. En dan zie je bijvoorbeeld een van zijn zonen slaapt met zijn schoonmoeder. Ja, het is bizar wat er allemaal gebeurt. Maar God gebruikt wel die mensen en gaat door. Juda slaapt met zijn schoondochter. Ook bizarre verhalen zie je daar. Mensen maken er een prutje van, maar uiteindelijk gaat God door. En dan verkopen ze Jozef aan Egypte. En dan komt hij daar en dan redt hij de hele wereld. Jullie kennen het verhaal denk ik wel, dat hij zorgt dat er geen hongersnood is, dat er genoeg voorraad is in de goede jaren. En uiteindelijk gaat Jacob dood. En dan zijn die zonen, die zijn bang voor Jozef. Die denken, nu zal hij ons straffen voor dit die ons gedaan heeft. En dan nog een keer sturen ze een list. Ja, soms moet ik niet te veel vertellen. Even kijken, nou, het gaat goed. Maar dan lees je die verhalen en denk je, hoe is het mogelijk? En dan sturen ze een list en dan zeggen ze, ja, onze vader heeft vlak voordat hij dood was even gezegd dat je ons wel moest vergeven. Het was helemaal niet zo, maar ze zijn gewoon bang. Maar dan zie je een hele wonderlijke tekst op het eind van Genesis, die God heel specifiek op het eind van Genesis geplaatst heeft. Om te laten zien dat hij altijd doorgaat. Hij stopt niet met zijn werk. Hij heeft een plan, hij wil een groot volk maken. En het hangt niet van mensen af, maar van hem. En in die tekst dan geeft Jozef het antwoord in het laatste hoofdstuk van Genesis. Staat er heel bijzonder op die plek. Maar God gaf als antwoord, jullie hoeven toch niet bang voor mij te zijn. Ben ik soms God dat ik jullie kan beoordelen en bestraffen? En hij zegt, ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds. Want hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik levens van dit volk kan redden. Jozef had het door. God gaat door met zijn plan. Hij wil zegen geven over de hele aarde, ook hier in Purmerend. Ook hier in onze levens. Dat was het plan en hij gaat door. En zelfs het slechte kan hij gebruiken ten goede. Dat staat ook in de Romeinen. Hij kan alles gebruiken ten goede. Dat is onze God. 400 jaar later, we zijn ondertussen in Exodus aanbeland, is het een groot volk geworden. God heeft zijn belofte waargemaakt. Hij heeft ze gezegend. Veel kinderen zullen drukke gezinnen zijn geweest. Maar ondertussen zijn ze wel slaven geworden. En ja, de Israëlieten, staat er in Exodus 2, hadden het nog zwaar te voortduren onder het slavenjuk. En hun geklaag steeg op naar God. God hoorde het in de hemel, hoorde hen in de hemel en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Dat hij hun nakomelingen naar het land Kanaan zal terugbrengen. En, er staat bij, ik zeg even en, maar hij zag hoe ze onderdrukt worden en ontfermde zich over hen. Dus hij denkt aan dat verbond, hij ziet die mensen en hij heeft liefde voor ze en ontfermt ze over hem en hij komt weer in actie. En dat is wie God is, hij gaat altijd door. Hij zal niet stoppen en hij zal denken aan het verbond dat hij een zegen wil geven over de hele wereld. Ook hier in Purmerend bij ons en ook hier in ons leven. Want dat is wie hij is. En ja, dan stuurt hij Mozes. Mozes is natuurlijk een historie aan het hof. Nou, dat plaatje kun je helemaal niet zien, zie ik. Hè? Dat is jammer, ik wilde dat even thuis. Dacht ik, moet niet de donkere plaatjes doen. Maar dit is dat Mozes bij de brandende braamstruik zit. En dan moet hij zijn schoenen uitdoen en dan gaat hij op zijn knieën, want er is heilige grond. En dan zegt Mozes van, ga. En dan zegt Mozes, of God zei eigenlijk tegen Mozes, ga. En dan zien we een gesprek tussen Mozes en tussen God. En Mozes zegt eigenlijk 5 keer tegen God, ik wil liever niet. 5 keer zegt hij, ja, maar ik kan niet zo goed spreken. Ja, dan stuur ik Aaron mee, die zal je helpen om te spreken. Ja, maar ik durf het eigenlijk niet zo goed. En 5 keer heeft hij eigenlijk een protest. En een van de keren zegt hij, wie moet ik dan zeggen dat mij gestuurd heeft? En dan zegt God in Exodus 3, vers 14 en 15. En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. 2 keer als het ware dezelfde tekst. De Heere, de God van uw Abraham, de God van Abraham en Jacob, van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar jullie toegezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig om te onthouden, generatie op generatie. Dus vanuit die belofte gaat God door. En hij gaat altijd door met dat plan om een zegen te geven over de hele aarde, ook hier in Purmerend, ook in ons leven. En dan de eerste keer eigenlijk dat God iets laat zien van zichzelf wie hij is. Door een naam aan zichzelf geeft. Tot nu toe hadden ze hem als God aangesproken, maar hier noemen ze hem Yahweh. En dat betekent, ik ben er, ik zal er zijn. Hij zal er altijd zijn. En ik vergeet het ook wel eens van dat ik opsta en denk, ja, waar is hij nou? Nee, hij is er al. En in psalmen, van de week las ik in de psalmen, ook in psalmen staat, denk aan de hele dag alsof hij voor u is en als aan uw rechterhand. We mogen de hele dag eraan denken alsof hij aan onze rechterhand is om ons te steunen. Want hij is er altijd. En dat zegt hij hier voor het eerst, geeft hij zichzelf een andere naam dan God, Yahweh. Ik ben er, ik zal er zijn voor je. En 5 keer zegt Mozes, ik wil niet. Maar de 5e keer zegt God, en nu ga je. En dan wordt hij een beetje boos. Voor het eerst in de Bijbel, pas in Exodus, wordt God, staat er voor de eerst boos. Na de 5e keer nee, wordt God voor de 1e keer boos. Hij wordt niet snel in boos worden. Maar hier zien we wel dat God zegt, ga, want ik heb dat plan en ik wil jou gebruiken. En ga gewoon. En 5 keer zegt hij nee, en 5 keer zegt hij, uiteindelijk zegt God, wordt boos en hij zegt, ga. En dan komt het ongelooflijke verhaal van de bevrijding. Nou, dit is Mozes, die staat dan voor de Rode Zee. En hij moet onmogelijke dingen doen. Met een slavenvolk, als je dat verhaal ook leest, met de legerscharen van Israël moet hij dan wat gaan doen. Nou, dat zijn helemaal geen legerscharen. Dat zijn gewoon slaven die onderdrukt werden. Maar God ziet het als legerscharen, omdat zijn naam eraan verbonden is. God kijkt heel anders dan wij. Wij denken, ja, een soortje slaven hadden waarschijnlijk geen wapens. En God zegt, jullie zijn mijn legerscharen. En hij moet onmogelijke dingen doen, maar God bevrijdt ze. En op het eind van die bevrijding staan ze voor die zee. Ze zitten in een soort bergspelonk en achter hen komt het leger. Ze kunnen geen kant meer uit, ze kunnen niet naar achter, want daar is dat leger van Egypte. Die komt nog 1 laatste keer om ze toch weer terug te halen, want ze dachten, hey, het is toch wel jammer dat die slaven weg zijn. En voor hen was de zee en ze konden geen kant op en ze worden bang. En dan gebeurt er weer een onmogelijk wonder. En zo gaat God door met het doen van onmogelijke dingen die in onze ogen onmogelijk zijn. Want hij heeft een plan met ons en hij wil verder met ons. En dat vind ik zo mooi, hè? En ook onze bevrijding. We mogen dat zien als zijn. Je mag alle schepen achter je branden. Hè? Want ze gingen door die zee en vervolgens werden al die soldaten, kwamen aan hun einde, zullen we zo maar zeggen. Dus hun verdrukker, die was weg. En ze konden ook niet meer terug. En zo moeten wij ook onze bevrijding ervaren. Onze dingen afleggen en doen alsof ze aan de andere kant van die zee liggen en begraven zijn in het graf. En zo gaat God altijd door. Kijken. En dan komen ze bij de berg. En dan komen we langzaam bij de tekst die we gaan behandelen. En dan komen ze bij die berg van God. En dan zegt God, ik heb jullie bevrijd en nu wil ik een verbond met jullie sluiten. Dat is de juiste volgorde. Eerst komt bevrijding en dan wil hij die relatie met ons. We hoeven ons niet eerst te bewijzen voor God dat we bevrijd worden. Dat doet hij uit liefde en dan wil hij die relatie met ons aangaan. En dan komen ze bij die berg en dan zegt God aan Genesis 19, of Exodus 19, excuus. Ja, ik heb het hier wel goed staan. U hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan en hoe ik u bij mij heb gebracht. Zoals een arend zijn jong op zijn rug neemt en u mij gehoorzaamt. En u deel van het, als u mij gehoorzaamt en u deel van het verbond naleeft, zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken. Want de hele aarde is mijn bezit, maar u zult mijn koninkrijk van God zijn. U zult een koninkrijk van priesters van God zijn en een heilig volk. Waarom? Hij wil de hele aarde zijn goed uitgeven. Hij zocht een volk dat een koninkrijk van priesters zou zijn om dat uit te dragen. Dat is dat plan met Abraham en dat gaat altijd door. Israël mag als een volk een licht zijn voor de andere volken. En dan zeggen ze ja. Dus God doet een voorstel. Willen jullie een verbond met mij? Nou, ik heb het na zitten tellen. Mozes moet op en af die berg lopen als 80-jarige. Nou, ik heb gewandeld met mijn dochter in Luxemburg. Nou, gelukkig waren daar kleine bergjes. Daar had ik al genoeg moeite mee. Maar die 80-jarige man moet wel een keer of 15 berg op en af. Om steeds die boodschap te brengen. En de allereerste keer gaat het over dat God zegt, willen jullie dat verbond met mij sluiten? En dan gaat hij weer naar beneden en dan zegt het volk ja. En dan zegt God tegen ze, van, ga je dan voorbereiden, kom naar die berg en dan zal ik jullie ontmoeten. En nou, dat is jammer, je kan het net niet zien, maar dat is een berg met bliksemslagen. En dan zie je die mensen onderaan die berg staan en dan komt God op die berg en dan zijn ze bang. En dan krijgen ze de 10 geboden, dan spreekt God tot ze. En ik denk dat hij tot ze spreekt. Want hier gaat het nog niet via Mozes, maar dan horen ze gewoon God spreken vanaf die berg. Met al die bliksem en die donder en dan krijgen ze de 10 geboden. En dan zeggen ze ja, dan wordt het verbond ingezegend. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Want naarmate ze die berg ietsje naderen, ze mogen niet de berg op, maar ze worden wel door die berg gezet om God te ontmoeten daar. En ze zien al die bliksem en die donder. Dan zien ze daar, en dat trof me heel erg, het hele volk hoorde de donderslagen. Zag de bliksemstralen en hoorde het bazuingeschal op de rokende berg. Iedereen stond op een eerbiedigende afstand en trilde van angst. Ze zeiden tegen Mozes, vertelt u ons maar wat God van ons wil, want als wij rechtstreeks tegen ons spreken, zullen wij vast en zeker sterven. Ze worden een beetje bang. En dan staat er ook in de Bijbel, ze doen eigenlijk een stapje terug. Als je de grondtekst leest, zie je dat. En waar Mozes een stap vooruit zet, doet het volk een stapje terug, want ze worden bang voor de heiligheid van God. Ze krijgen die 10 geboden te horen. Ze zeggen ja tegen het verbond. Ze wordt met bloed bezegeld. Nou, van alles en nog wat. Het verbond wordt gesloten, maar ze doen wel een stapje terug. Vanwege de heiligheid van God. En dat trof me. En dan zeggen ze, ja, Mozes, doe jij het maar voor ons. En dan sturen ze iemand naar voren en dan zeggen ze, Mozes of oudste, doen jullie het maar voor ons. In plaats van dat wij zelf die stap naar voren zetten als gemeente. Want ze worden een beetje bang voor de heiligheid van God. En later staat er ook, ze zien de heerlijkheid van God meer als een verterend vuur dan als een heerlijkheid. En ja, toch stemmen ze in. En dan gaat Mozes 40 dagen die berg op daarna om te ontvangen het plan van God voor het tabernakel. Waarom? God wil in het midden wonen. Al die stammen die komen eromheen te staan. Ja, je ziet het. Nehemia, Efraim, Benjamin, allemaal moesten ze eromheen in tenten zetten. En in het midden zou dan de tent van God komen, de tabernakel. Want het was Gods verlangen dat hij in het midden wou wonen. Dus 40 dagen is Mozes op die berg om vervolgens het verbond wat gesloten is een stap verder te brengen. Dat hij ook echt in het midden komt wonen. En vervolgens gaat het mis. Want dan komt het gouden kalf. Dan zeggen ze, ja, die Mozes is 40 dagen op de berg en dan gaan ze naar Aaron, die ook nog niet zo sterk in zijn schoenen stond. En dan zeggen ze gewoon, bouw ons een god. Want waar Mozes is, we weten het niet. Bouw u ons maar een god. Dan zegt, ja, dan zegt de Aaron, dat is goed, geef het goud maar. En dan bouwt hij het gouden kalf. Terwijl ze net een verbond gesloten hadden. Ze hadden net een verbond gesloten, een huwelijk met God. En het eerste gebod is van, je moet geen andere god aanbidden. En het tweede gebod is, bouw maar geen beeld van goud. En terwijl Mozes nog bezig is met dat verbond uit te werken, met dat huwelijk wat God met dat volk wil, gaan ze vreemd. Nou, ik moet er niet aan denken. Ik moest er even aan denken. Corinna, als ik naar een vreemd zou gaan rond de huwelijk, nou, dan had ik hier nooit gestaan. En dat was heel snel afgelopen. Maar dat is wat er eigenlijk gebeurt. Dan zou ze ook nog wat zeggen. En ja, nou, hakketakkie en weet ik veel en allemaal van nog wat. Maar dan zou er echt wat gebeuren en dan zou ze woedend worden. Maar hier gebeurt eigenlijk dat wat ik beschrijf, dat gebeurt hier. God heeft een verbond, een huwelijk met het volk gesloten. Hij wil, als ik nog eentje terug ga, wil in hun midden wonen. En binnen die 40 dagen bouwen ze en overtreden ze de eerste regels van dat verbond. Grote dingen meegemaakt. Het is onvoorstelbaar. Nou, zelf in je eigen leven doe je ook een soort domme dingen. Vroeger als kind dacht ik altijd, wat zijn die Joden toch dom? Dus je weet het toch wie je is. Maar later kom je erachter, je bent zelf eigenlijk ook wel vaak dom. Daarom ben ik ook zo bij met Psalm 103. Als je ontzag voor hem hebt, dan weet hij dat je nietig bent en dan gaat hij met je verder. Want hij is genadig en goed. Langzaam in het boos worden, is maar goed bij mij. Maar ook bij hun. En nou, draaf ik door. Moet ik even goed kijken naar het beeld. Ja. Waarom wou God niet dat er een beeld gemaakt werd van hem? Waarom wou God dat eigenlijk niet? Omdat hij eigenlijk al beelden van hem had gemaakt. Laat ons mensen maken naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Er waren al levende beelden van God die over de aarde liepen. Hij wil dat wij een gelijkvorm van hem worden. Hij wil zijn zegen in ons leggen dat wij op hem gaan lijken. Hij wil geen beelden hebben. Hij wil niet zo aanbeden worden. Hij wil gelijkenis hebben aan ons. En hij wil dat wij met hem die liefde ervaren en die samen zijn. Vond ik mooi. Hij wil dat wij zijn beeld zijn. En dan ziet Mozes dat. Mozes ziet het eigenlijk niet, hij is op die berg, maar God ziet dat natuurlijk wel. En dan op een gegeven moment wordt God toch boos. Dat volk heeft hem voortdurend een klein beetje getart. Er is geen water, er is geen eten. Elke keer mopperen ze op hem. En op een gegeven moment zegt hij van hij wordt boos. En dan is er een gesprek tussen God en Mozes. En God zegt eerst van laat mij mijn gang gaan. Ik zie dat ze een gouden kalf maken. Ze gaan vreemd op de dag van het huwelijk, als het ware. Ik zie dat ze een gouden kalf maken en hij zegt tegen Mozes, zegt God dan, laat mij mijn gang gaan. Dan zal ik mijn toorn op hen koelen. Dat is de derde keer dat God boos wordt. En dan pas wordt hij boos. Langzaam is hij in boos worden. Maar hij zegt, en op een gegeven moment heeft hij toch wel gehad en hij zegt, ik zal ze allemaal vernietigen. En u, Mozes, in plaats van hen tot een groot volk maken. En wat je hier ziet is dat eigenlijk God zegt tegen Mozes, laat me even mijn gang gaan, laat me even met rust. In de grondtekst kun je ook vertalen, laat me even met rust, want ik ben gewoon boos. Maar God, die laat God niet met rust. Of Mozes laat God niet met rust. En waar eigenlijk op die berg, waar Mozes eigenlijk 5 keer zegt, ik wil niet naar Egypte het volk bevrijden, gaat hij nu 5 keer opkomen voor de Joden. Dus 5 keer gaat hij pleiten bij God. 5 keer gaat hij zeggen, Heer, verlaat ons niet. Dus hij heeft een hele ontwikkeling meegemaakt. Dat vind ik altijd zo mooi om te zien. Dat 5 keer wil hij niet. En later gaat hij 5 keer bij God pleiten om wie hij is. Dat hij toch met de Joden verder gaat. En dan zegt God, of zegt Mozes tegen God. Maar Mozes smeekte God dat niet te doen. Heren, drong hij aan. Waarom zou u uw toorn koelen op uw eigen volk? Dat u uit Egypte hebt bevrijd met geel machtsvertoon en veel wonderen. Dat is de eerste reactie. En dan zegt hij eigenlijk van, ja, maar u hebt grote dingen gedaan. Waarom zou u dat nou in de steek laten? Ik zie hier in de zaal ook grote dingen zien. Hij zal ons niet in de steek laten. En wij mogen dat zeggen, u hebt toch grote dingen gedaan voor mij. Ga verder met mij. Het tweede wat God zegt is, of wat Mozes tegen God zegt, excuus. Wilt u dat de Egyptenaren later zeggen, hij, God, heeft het volk naar de bergen gebracht om het te kunnen vernietigen en van de aardbodem weg te vagen? Vergeet toch uw toorn en straf het volk niet. Dan zegt hij, denk aan uw grote naam. U hebt toch een grote naam gevestigd door het te bevrijden. Zou u die grote naam niet voort willen zetten van ons? In plaats van dat u zegt, dat op een gegeven moment uw tegenstanders zeggen van, hij heeft het volk verlaten, hij kon het niet. En God kan het wel. En dat zegt Mozes, ziet het als ware God en hij daagt hem uit. Ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen, maar hij pleit en smeekt bij het volk. Van denk aan de grote dingen die u gedaan heeft en denk aan uw grote naam. En dan als laatste, denk aan uw belofte die u aan uw dienaren Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven. Of Israël, Want u hebt hem zelf gezworen. Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als de sterren van de hemel. En ik zal dit hele land waarover ik heb gesproken en wat ik tot uw nakomelingen heb beloofd, tot een eeuwig bezit geven. Mozes zegt één keer wat en God verandert van gedachten. Wij mogen pleiten op grond van zijn grootheid, op grond van wat hij aan ons gedaan heeft, op grond van wie hij is en zijn belofte, dat God doorgaat in ons leven en ook hier in Purmerend met ons als kerk. En dat is de eerste keer dat eigenlijk Mozes opkomt voor het volk. We gaan ze niet alle vijf behandelen, want dan gaat het te lang duren. Maar je ziet dan dat de tabernakel niet in het midden van Israël wordt geplaatst, maar dan wordt hij buiten het kamp voor de tent van de samenkomst geplaatst. Misschien weten jullie dat wel. God is nog niet zover dat hij dat hele verbond weer opnieuw wil opstarten. Hij zegt, ik zit hem er buiten en ik stuur een engel met jullie mee. En dan volgt er weer een gesprek, hè, tussen Mozes en God. En dan zegt hij, als ik uw genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan duidelijk zien welke weg u met dit volk wil gaan, zodat ik u beter leer kennen en begrijpen. Denk er toch aan dat dit volk uw volk is. En de Heer antwoordde, voelt u zich pas gerucht als ik zelf meega? Dus hij had eerst gezegd, ik stuur een engel. Hij zegt, ja, wie is dat dan? Ja, ik wil u kennen. En dan zegt God eigenlijk direct, ja, voelt u zich dan gerust als ik zelf meega? En dan zegt hij, en de Heer antwoordde, of Mozes zei, ja, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Want als u niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen en verschillend zijn van andere volken op aarde. En hier zie je dat Mozes steeds het volk erbij betrekt. Ik heb genade gevonden, laat ook het volk genade vinden. En daarop zei de Heer tegen Mozes, ik zal doen wat u hebt gevraagd, want het is een feit dat u genade hebt gevonden in mijn ogen en ik u als een vriend beschouw. En uiteindelijk gaat God zelf mee. En Mozes pleit hier één van de vijf keer, Heer, ik heb genade gevonden, ga met ons mee, ga met ons mee. En dan zegt in een van de vertalingen staat dan dat Mozes vraagt aan God, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar in de grondtekst staat gewoon, toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid, met een uitroepteken. Hij heeft een verlangen om de heerlijkheid weer te zien. Ze hadden die heerlijkheid op die berg gezien, verbond mislukte. En nu zegt hij, ja, als u daar weer meegaat, laat nog een keer uw heerlijkheid zien. En dan zegt God van, ja, maar dat kan niet. Als jij als mens zo nietig mij ziet, dan zul je, dat kan je grootheid niet aan. Het is een beetje als met de zon. Zonder zon kunnen we niet, maar als je heel dicht bij de zon bent, ben je er wel geweest. En zo groot is God. We hebben de zon nodig, we hebben God nodig, maar als we in onze huidige staat heel dicht bij hem komen, dan is die te groot. En dan zegt hij, nou zal ik je in een spelonk zetten, een rots wat leeg is, hoe heet je dat, een spelonk, ja. En dan kom ik wel aan je voorbij. En dan laat God voor de eerste keer gaat hij echt vertellen wie hij zelf is. En dan komt die tekst. En die tekst is dan van, ja, de Heer, Yahweh, Yahweh. Een God die barmhartig is, heeft compassie met ons en genadig. Hij is langzaam in het boos worden, overvloeiende van liefde, waar en trouw. In het Engels vond ik hem zelf ook mooi. Dat hebben we net al gelezen. En het eerste deel van deze tekst is weer heel duidelijk die, zoals God zich al bekend heeft gemaakt met die brandende braamstruik. Jawel, jawel, ik zal er zijn. En ik moest eraan denken van, stel nou dat ik een avond zou houden. Ik kan God ontmoeten om 8:00 dinsdag, dan en dan. Dan denk ik, ja, wie zou er dan komen? Hè? Als ik zou zeggen, ik heb God uitgenodigd, die komt, hij heeft toegezegd dat hij zou komen. En je kan hem ontmoeten. Maar dat is eigenlijk een onzinnige gedachte. Hij is er altijd al. Ik moet hem voor me houden alsof hij aan mijn rechterhand is. Want hij is er altijd al. En zo moet ik ook over hem denken. En hij wil er zijn voor ons. In ontferming is hij bewogen. Ook hier over mij, over jullie. En ook over de christengemeente Purmerend. En dat is wie hij is. En ook en na corona mogen we weer opstarten. En hij wil er zijn voor ons. En hij wil met ontferming over ons bewogen zijn. En hoe wil hij er zijn? Ja, met een stukje compassie. En het woord is barmhartigheid, is een moeilijk woord. Dat snappen we eigenlijk niet zo goed meer in deze tijd. Maar je kan het ook met compassie, passie zien. En het woord, als je goed kijkt naar het Hebreeuws, dat is mooi als je met internet, ik kan helemaal geen Hebreeuws, maar je kan van alles opzoeken tegenwoordig. Henk doet het ook altijd heel aardig en daar hoor ik altijd van. Maar je kan dus zien waar dat woord verband van heeft. En het woord heeft een verband met de liefde die een moeder in haar binnenste voelt voor haar kinderen. En zo wordt het ook vaak gebruikt. En als ik wel eens als vader heel rechtvaardig iets over de kinderen zegt, ja, dan komt Corina voor ze op als een leeuwin en die heeft liefde voor ze en ik mag er niks verkeerds over zeggen. En dan zeg ik, ja, kom je weer voor de kinderen op. En zo gaat dat dan, die discussie bij ons thuis. Maar dat is ook de liefde die een moeder heeft voor de kinderen. Die alles te boven gaat, die alles zal doen om dat te beschermen. Soms gaan moeders er ook veel te ver in. Ze is er niet, dus kan ik wel even zeggen. Ah, ik heb het ook niet over Corina natuurlijk, maar over een ander. Maar je voelt aan alles staan van die moeder gaat alles doen voor dat kind. En ja, die liefde, die zag God ook toen ze als slaven riepen, dat die ontferming, die toont God. En je kan het ook zien nog aan het verhaal van Salomo en die twee moeders. Ze hebben alle twee een kindje gekregen en eentje is dood. En degene van wie een kindje dood is, die pakt dat andere kindje en die zegt, ja, alle baby's lijken op elkaar, zeggen mannen dan. Maar zij proberen het ook te verkopen, dit is mijn kindje en die andere was dood. En dan gaan ze naar Salomo. En dan zegt hij eigenlijk iets bizar, zeg natuurlijk, hak het maar in het midden. En die moeder die van binnen, die krimpt ineen, je voelt dat in je binnenste en zo is hoe God ook naar ons kijkt. En die zegt, nee, doe dat niet, doe dat niet. En dat is de liefde die hier beschreven staat, die barmhartigheid. En zo kijkt hij ook naar de christengemeente Purmerend, met liefde, met een moederliefde. Later staat ook, als hij het nieuwe verbond belooft, van ja, zou een moeder een kind ooit vergeten? Nee, zo vergeet God vergeet ons niet. Ook na de pandemie niet, we mogen weer verder gaan. En met die liefde kijkt hij naar ons en met die liefde wil hij ook in actie komen. En hij wil dan genade geven. En in het Engels vind ik het heel mooi. Hij wil genade geven en hij is langzaam in het boos worden. Dan staat hij is langzaam in het krijden en in het Hebreeuws staat er van een rode neus. Als ik boos word, dan ga ik altijd... En dan doet Nicky al een beetje, Nicky is bij ons altijd Zwitserland, die is neutraal. Die mengt zich daar nooit in. En Mark die gaat dan botsen. Dan moet ik altijd weer rustig worden. Moet ik leren tot 10 tellen natuurlijk. Maar dan word ik boos en dan wordt mijn hoofd rood en mijn neus rood. En dan staat er hier in de Bijbel, nee, God is langzaam in het boos worden. En dat is wie God is. Je ziet het bij Mozes. 5 keer vraagt God, ga nou. Maar dan zegt hij, op het eind wordt hij boos. Maar hij is niet snel boos op ons. Hij wil genade geven. Het is niet verdiend. Genade is een onverdiende gunst. Ik ben blij dat God soms boos wordt over onrecht. En er is zoveel onrecht op de wereld. Het is goed dat er een God is die voor mensen opkomt, voor weduwe en wezen. Maar hij is wel langzaam in het boos worden, want hij weet hoe klein we zijn. Hij geeft liever vergeving dan dat ik om vergeving vraag. Als ik in het begin van mijn... Toen ik christen was, was ik helemaal enthousiast en ik denk, ik heb het gevonden. En nu ga ik nooit meer een fout maken, dacht ik. Nou, dat was niet zo'n goed idee om dat zo hard op vaak uit te spreken, ook tegen mezelf, maar ook tegen anderen. En had ik een fout gemaakt, voelde ik me super schuldig en denk ik, ik moet eerst weer goede dingen doen, voordat ik bij God kan komen. Ik moet eerst weer een stukje genade verdienen. En zo zat ik in elkaar hoor, maar misschien jullie niet. En ik heb moeten leren, God is geduldig met mij. Hij is langzaam in het boos worden. Hij vergeeft liever dan ik vergeving vraag. Als ik naar hem toe ga, dan zal hij mij vergeven. En zo wil hij ook hier zijn. We hebben denk ik wel een opknapbeurtje nodig soms als mensen. Als christengemeente ook. En we mogen zeggen, Heer, u bent genadig. Kom weer met uw geest in volheid. En dat is het tweede woord en het derde woord. Hij is genadig en langzaam in het boos worden. En het vierde is, en dat vond ik heel mooi in de Engelse vertaling... En dat zie je hier, abundant in loyal love. Hij is overvloedig in liefde. Hij wil overvloedig in liefde voor ons zijn. En ja, het woord wat hier gebruikt wordt is een blijvende vorm. Hij wil voor altijd overvloeien van liefde naar je toe. Wat niet afhangt van ons. Dat hij reageert van, oh nou doet hij het goed, nou hou ik ervan van liefde. Maar het is een eigenschap van God die er altijd is en altijd wil stromen naar ons toe. Als wij maar openstaan voor hem. Het hangt niet af van hoe wij ons gedragen. Gods liefde wil altijd blijven stromen naar ons op een overvloeiende manier. Dat is eigenlijk wat hier, als je goed kijkt naar die tekst, staat. Alleen staan wij dan ook met die open handen klaar? Of niet? Willen wij zelf God zijn, zoals Adam en Eva in het paradijs, en zelf beslissen in ons leven? Of willen wij het pad lopen wat hij voor ons heeft? En als laatste, het woordje, hij wil waar zijn. Echt, betrouwbaar. De waarheid is hard, zeggen ze wel eens. Maar Gods waarheid is gewoon echt en betrouwbaar. Daar kan je op bouwen, dat is waar. Het is geen keiharde waarheid die je de mond snoert, zoals we mensen onderling wel eens doen. Maar het is een waarheid waar je op kan bouwen. De Joden moesten daar ook enorm aan wennen. De goden van die tijd, die waren natuurlijk, als je niet genoeg offers brengt en als je het niet goed doet, dat zie je ook een beetje in de islam, je weet nooit helemaal waar je aan goed bent. God is genadig, maar hij kan ook altijd boos worden. Nou, wij hebben een God die niet snel boos wordt, maar altijd wil klaarstaan met zijn overvloeiende liefde en daarin trouw wil zijn en daarin een stukje waarheid wil doen. Niet zoals de goden in die tijd, niet zoals politici in deze tijd, als je misschien heel cynisch bent naar Den Haag. Ook niet misschien zoals je vrienden die je soms teleurstellen, of misschien wel je kerk die je teleurstelt. Misschien ben je wel teleurgesteld in deze kerk. Je zegt van ja, hadden ze dit niet moeten doen, hadden ze dat niet moeten doen. Maar Gods waarheid blijft altijd trouw. En op daarop kun je bouwen. Mensen kun je niet altijd bouwen, maar op God wel. En dat blijft hij. En dat is wat deze tekst in een notendop zegt. En ja, die ontvangt Mozes dan, vlak nadat hij weer gepleit heeft voor het volk. Laat omwille van uw grootheid, wat u bij ons gedaan heeft. En laat omwille van de belofte aan Abraham, ga door met ons. Ja, God gaat dan verder met de Joden. Een hele stap, ze worden weer, ze moeten in ballingschap, komen ze weer terug. Komt Jezus en die zendt ons uit over de hele aarde. Na 70 jaar wordt Jeruzalem verliest. Ja, God gaat altijd door en je ziet, voor ons denken wij, wat duurt dit er lang over? Maar voor God is dat gewoon een plan wat hij al eeuwen bedacht heeft. En voor hem is 100 jaar als één dag. Of 1000 jaar als één dag. Hij is er eigenlijk nog maar 6 dagen mee bezig. En wij denken, ja, waarom doet hij er zo lang over? Maar straks zullen we de grootheid van dat plan zien. Ondertussen zien we de Joden weer teruggekeerd in Israël. En langzaam als zij tot bekering komen, als die belofte van Abraham en Isaac en Jacob de Joden bekeert, dan zal de hele wereld versteld staan en dan zal er weer een enorme zegen over de aarde komen. Maar goed, dat is dat hele andere verhaal. Daar komen we vast nog wel op terug, een keer in Nehemia en Joël. Maar God gaat altijd door. Waarom? Hij is genadig en barmhartig. Hij is langzaam in het boos worden. Hij is overvloeiende in liefde. En hij is waarheid. En hoe kunnen wij daarin verder gaan? Dat is de laatste. Nou, het wordt een traject van meerdere weken. Meerdere keren. En geloof gewoon het onmogelijke. Geloof dat hij in jouw leven en in deze gemeente een wonder kan doen. Door er te zijn met zijn liefde en je van binnen te veranderen. Dat is het grootste wonder. Een tijdje terug had ik best wel een dipje. Dat ik denk, ja, ik voelde me schuldig over dingen die niet goed waren gegaan. En ik geloofde wel in God, hoor, dat hij grote dingen kon doen. Maar ik zag niet meer hoe het in mijn leven kon. En ik was een keertje bij Tom en Lisbeth om daar eens over te praten, om eens van me af te praten. En toen zei Tom op een gegeven moment, hij is er niet, geloof jij eigenlijk wel in God? En van hem kon ik het wel hebben. Het was een goed gesprek. En toen ben ik mee aan de slag gegaan. En geloof ik nog dat God altijd dezelfde is? En ik moest toch weer naar die binnenkamer en God ontmoeten. En geloven dat hij ook in mijn leven die dingen weer wil doen. En ook in onze gemeente die dingen weer wil doen. En nu we weer bij elkaar kunnen komen. Zijn zegen gaat altijd door. Hij heeft een plan met Jacob in Genesis 12 opgevat. Om via Abraham, Isaac en Jacob de zegen over de hele aarde te laten gaan. Ook hier een Purmerend. Weer een microfoon. En om het even kracht bij te zetten. binnenprintje. En het mooie is, zelfs de slechte dingen kan hij ten goede keren. Jozef werd verkocht, maar het werd een zegen voor de hele aarde. Hij kan alles, God. God is zo goed dat hij zelfs de dingen die mislukt zijn in je leven een goede draai kan geven, dat de zegen uit voortkomt. Een stukje verzoening misschien onderling, waardoor je denkt, ja, zo heb ik God nog weer opnieuw leren kennen. En dat is wie God is, hij gaat altijd door. Voor hem is gewoon niets onmogelijk. Hè? Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Zegt God tegen Abraham als hij 100 jaar is. Nee, niks is onmogelijk. Tweede is, roep God aan om wat hij gedaan heeft. Hij heeft in ons leven, ik zie wonderen zitten van God die aangeraakt zijn. Ik zit toevallig even zo naar Greet te kijken. Nou, het is een wonder wat God in Greet's leven heeft gedaan. Zou hij daar nu mee stoppen? Zeg je van, je hebt zoveel voor mij gedaan, ga door. Omwille van de grootheid van uw naam, ga door. Laat uw grootheid zien door de christengemeente. Laat niemand om ons lachen, maar laat uw grootheid zien. Dat is hoe Mozes pleit bij God. Roep hem aan. En denk aan uw belofte dat de zegen over de hele aarde, ook in mijn leven en hier in Purmerend door zal gaan. Dat is wat Mozes eigenlijk pleit bij God. En wat wij ook mogen gebruiken om te pleiten. Roep God aan om wie hij is, genadig en barmhartig. Heer, wilt u met ons genadig zijn. In Joël staat er van, het ging slechter en slechter en de sprinkhanen waren geweest. Maar bekeer je, want God is genadig, barmhartig. Hij is niet snel in boos worden. Hij wil het weer goede geven. Roep God aan om wie hij is en dan zal hij komen. En ja, we willen graag als jong en oud dat gaan doen. En vorige week was hier een oproep om mensen in de stoelendienst werd ervoor gebeden. Nou, als ik deze zaal dan kijk met de hoop grijze koppen, denk ik, ja, oké, ik snap dat je denkt, ik ga geen stoelendienst doen. Dat is prima. Maar voor hier kunnen we allemaal doen. We houden 2 avonden en als je s'avonds niet kan, kom dan de ochtenden. Ga met ons bidden. We hebben een overvloed aan bidden, zullen we maar zeggen. En ja, kom, jong en oud. En laten we hem aanroepen om wie hij is. En als laatste, ga naar je binnenkamer. Ga die teksten bestuderen. Ga eens lezen in Joël. Ga nog eens lezen dat verhaal van dat gouden kalf, hoe Mozes voor ze pleit. En ik heb ook mooi in Matthäus 6 staat er ook. Ga in je binnenkamer. En God die daar is, zal je belonen. Kijk, moet ik hier opstaan? Nee. Oh ja. Als jullie bidden, ga in je binnenkamer. En bid tot je vader die in het verborgene is. Hij is er. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En ik heb dat een tijdje gedaan. En ik vind het moeilijk, maar langzaam groei ik daar weer in. En er gebeuren dan eigenlijk 2 dingen. Ik zie God wie hij is. Hij heeft liefde. Ik kwam er ook weer achter in Hebreeën 11. Staat, ik dacht altijd, in Hebreeën 11 is het hoofdstuk van de grote geloofshelden. En dan staat er, wie tot God komt, dacht ik altijd dat er stond, moet geloven dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Maar dat staat er niet. Er staat, wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Hij is er dan in die binnenkamer. En dan zul je hem ontmoeten. En een belonen voor wie je mensen zoeken. Dus eerst zul je hem ontmoeten. Dan zul je vrede zal in je hart komen, vaak in mijn. Dan denk ik, daar word ik stil van. En soms ook wel een stukje die heiligheid. De Joden die een stapje terug deden bij die berg. Als je dan die heiligheid van God voelt. Met dat tweesnijdend zwaard. Dat die soms even de vinger op de zere plek ligt. En dan ga je van groeien. Dan ga je dingen afleggen. En dan ga je vanzelf dichter bij God komen. En dan gebeuren de wonderen. Vorige week had ik nog een liep terug van de kerk. Ik zei, wilt u een wonder doen vandaag? Dat bid ik niet zo heel vaak, maar... En dan belt er iemand, kunnen we vanavond langskomen om eens te praten. En we hebben een goed gesprek gehad. En ja, zo is wie God is. Als je die binnenkamer hem leert kennen. Als je weer een beetje met dat tweesnijdend zwaar door hem laat bewerken. Waardoor je mooier wordt, snoeien. Dan kan er weer wat groeien. Ruimte ook nog. En dat is mooi. Dat is mooi, dat is wie God is en wie hij is. God is barmhartig en genadig. Hij wordt niet snel boos op ons als we het steken hebben laten liggen als mens of als gemeente. Maar hij wil verder met ons, want hij is overvloeiende van liefde. En hij wil trouw zijn in ons leven. Maar daar gaan we mee verder de komende tijd. En Gerdo zal denk ik afsluiten en dan zal hij ervoor bidden. Maar dat is wel nog een gebed voor jullie. Dank jullie wel.